Dus ze zeggen, we need to dissociate ourselves from an application of blockchain technology that we're not involved in. En dat gaat dus expliciet over crypto. Ze hebben dus niks met crypto te maken. Zij zijn geen onderdeel van crypto. Dat is wat hier staat.
Ja.
En daar ben ik het mee eens. Dames en heren, kameraden, een hele goede dag. Aflevering 5. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, dus we kijken naar adoptiecurves. Pak even als een voorbeeldje ChatGPT. Interessant wat daar gebeurt. We denken wat parallellen te zien met wat andere innovaties waar we allemaal in geïnteresseerd zijn. Dus dat is wel even leuk. Andrew Carrier heeft een interview gedaan, waarbij hij onder andere ingaat op wat zij op Cybos hebben uitgesproken. En dat hij een beetje een toespeling maakt op hoe dit jaar eruit gaat zien. Dus dat is grappig. CoinMetro. Nou, wij zijn groot fan van CoinMetro, vooral omdat ze in elk geval een gereguleerde instantie zijn. En dat ze een van de eerste waren die Quant hadden. Ze hebben Ignium overgenomen. En ik heb in het verleden wel heel veel kort over Ignium gesproken. Tokenisatie van securities. In het licht van de nieuwe filosofie, hè, van de show, de Quant Free Lifestyle, is het interessant om dat platform ook even te bekijken. Die partnerschap even tegen het licht te houden. Dus we gaan eventjes op Ignium kijken en onze bevindingen van het gebruik daarvan met jullie delen. En er was er nog een Forbes-artikel wat gedeeld was door Quant over Mastercard. En ja, nog een aantal andere entiteiten, zoals Goldman Sachs en dergelijke.
90 en seconden gasten, binnen.
Ja, en wat die gasten allemaal aan het uitspoken zijn. Met tokenisatie, digitalisatie enzovoort. Digitalisering. Dit gaat een hele vloeiende show worden. We hebben daar in elk geval zin aan. Oh, en we gaan even kijken naar de prijs. En dat doen we dan als Tim zich aan de programmering houdt. Ergens tussendoor, niet aan het begin. Maar we gaan het zien. We gaan het zien hoe het loopt. Ja. Timmy, lekker dat je er weer bent, jongen. Hoe is het?
Yes, ja. Je weet nooit of ik me dan wel of niet aan de programmering hou. Dat is ook wel weer verrassend. Dat voor ons is het ook weer verrassend. Dat kunnen we niet editen. Nee, prima hier. De laatste keer dat jullie in het Nederlands sprak, voelde ik me niet heel lekker die week. Een beetje tumultueuze periode. Inmiddels is het stof weer neergedaald en alles weer lekker. Zon schijnt buiten vaak. Veel tijd nu eventjes tussen opdrachten in kan een beetje genieten. Gewoon rustig aan doen. Dus met mij verder alles goed. Het is meer dat de rest van de wereld in brand staat en heel veel ellende is.
Letterlijk.
Ja, letterlijk. Met mij alles prima, maar de rest van de wereld niet best. Dus dat is heel kort het verhaal. Hoe is het bij jou? Met Quant zelf is het trouwens wel oké, laat dat duidelijk zijn.
Ja. Nou, het is wel oké hier. Beetje het... De huispapa wordt soms een beetje tedious. Weet je, Damien is nou één, dus die loopt intussen het hele huis door. En die heeft een iets ander karakter dan Nikita. Een beetje mijn karakter. Dus alles moet open en dan ook ergens naartoe lopen. Handen uitsteken. Kijken of ik kijk. En als ik hem dan uit mijn ooghoek zie, dan snapt hij nog niet dat ik hem dan al gezien heb. Dan blijft hij wachten tot ik mijn hoofd draai. En dan doet hij zijn hand naar de robotstofzuiger. Of naar het kastje. Of naar de afstandsbediening. Alles wat zwart is, dat vindt hij fantastisch. Dus telefoons, muizen, toetsenborden. Dus dat is een handenbindertje. Daar ben ik de hele fucking dag zoet mee. En dat frustreert mij een beetje. Maar verder wel goed. Ik heb nog steeds een hele hoop vertrouwen in wat ons alle Quant gaat doen. Ook al komen er vanuit mijn omgeving een hele hoop geluiden van ongeduld. Hè. Dat zijn de mensen die dan niet in de materie zitten. Die niet met hun neus op het schaakbord zitten als het ware. Maar die alleen maar naar de stand kijken. Dat is heel vermoeiend, want dat blijft dan toch altijd een beetje een discussie van, ja, maar moet je er nou wel in blijven? En ja, het doet niet veel, hè? Het doet niet veel. Ik denk, ja, jongens, je hebt geen ongelijk. Alleen, ja, als je kijkt naar de rest van de wereld, dan is dat best wel een heel erg goed teken. Maar ja,
alsof je voetbal teletext kijkt, in feite. En dan alleen maar de scorebord soms ziet veranderen zonder het spel te zien.
Ja, volgende wedstrijd. Oh, dat klote wedstrijd. Ja, maar goed. Dus dat. En verder, het lekkere weer heb ik ook gemerkt. Lekker het zonnetje. Dan is dat balkon toch wel lekker hoor. Er staat dan vol zon in. De wind gaat er altijd langs. Dus dan is het zelfs in februari. Is het een t-shirtje, korte broek op het balkon chillen.
Lekker.
Ja.
Ja.
En verder zin om even een showtje op te nemen.
Absoluut,
een beetje,
ja.
Een beetje analyseren, een beetje venten.
Ja, maar minder venten dan vorige week en de week daarvoor. En dat wil ik ook nog wel even zeggen. Ik heb eigenlijk vanuit het Engels helemaal geen plek of iets dergelijks gehad. Helemaal geen commentaar op het feit dat we de Quant Community toch wel een boodschap meegaven. Helemaal niets van gehoord. Ik weet niet hoe het bij Jarno was, maar ik heb zelf helemaal niets meegekregen. Wat betekent dat mensen het niet naar ons luisteren, hè, dat kan, of dat ze het met ons eens zijn. En je bent het natuurlijk altijd met ons eens, dus niks van meegekregen.
Eigen broggie, als er iemand Elder Scrolls Online speelt, doe even in de comments laten weten of je dan in een clan zit of dat je samen wil spelen of zo. Ik heb vriendjes nodig. Elder Scrolls Online. Ezo, dan weet je het al. Zo.
Maar ik denk dat al die mensen op dit moment dat Hogwarts Legacy aan het doen zijn. Het Harry Potter spel. Ja. We gaan lekker beginnen. Ja.
Ik snap het, want dat is nieuw. Maar goed, dan ben je over een paar weken weer uitgespeeld. En dan,
daarom. En dan kan je weer Elder Scrolls Online in de comments. Oké, waar gaan we beginnen? Jarno, lead the way.
Ja, Santiago Vélez. Ja, die kennen we nog wel van vroeger, voor de oud-gediende van ons. Briljant mens. Ook quantholder en hoe moet je dat zeggen? Hij houdt van zijn tech, van zijn innovatie, van DOT, et cetera. En die deelde dit. This is incomprehensible. If true, there's never been anything adopted faster in the history of mankind. Nothing. I can't even fathom what the next 20 years will look like. Massively deflationary after this bout of inflation subsides. Dus hij heeft het hier over ChatGPT. En dat het eigenlijk onbegrijpelijk is hoe de adoptiecurve daarvan gaat. En als we even naar deze tweet gaan, dan zie je ChatGPT, hier is iets anders aan de hand. Dit zijn het aantal dagen wat het nodig heeft gehad naar 1 miljoen en naar 100 miljoen gebruikers. En dan weggezet tegen Instagram, Spotify, Facebook, Netflix en Twitter. Er staat hier een grafiekje. En dan zie je dus in het paars zie je een curve van Netflix. En dat ziet er een beetje uit als een, weet ik veel, het dakje van een bungalow. Dan zie je die van Twitter. Dat ziet er een beetje uit als het dakje van een huis. Het wordt steeds rechter op. Dan krijg je Facebook, Spotify, Instagram.
Het is meer een soort duck-out eigenlijk bij voetbal. Of bij langs het sportveld.
Dat. En dan heb je ChatGPT. En dat is gewoon een lantaarnpaal. En dat gaat gewoon letterlijk rechte lijn omhoog. En dat is echt bizar. Want Netflix had om tot dus 10 tot de 8e, dus 100 miljoen gebruikers te komen, had Netflix 3500 dagen nodig. Twitter rond de 1500. Ze hadden voor Facebook en Spotify. Instagram ging wat vlotter. Die hadden rond de 500 tot 1000 dagen nodig. En ChatGPT, die staat nog gewoon op de nullijn. En ChatGPT, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen, dat is dus een AI. Dat moet dan een AI zijn. Kunstmatige intelligentie, het is een soort van chatbot. Daar kan je je vragen aan stellen. Je kan vragen of die een gedichtje wil schrijven. Je kan vragen of die een mening wil geven over iets, een analyse wil doen, code schrijven. Tim en ik hebben daar een maand of anderhalf geleden naar gekeken. Toen was ik nog niet onder de indruk. En toen hebben we daar ook dus niks over gepubliceerd. Dat is een van de markers van AI. Is dat het heel snel leert. En dat heeft het gedaan. Want ik las dus al van mensen die zeiden dat ze het gewoon gebruiken om code te schrijven en om fouten uit code te halen. Wat natuurlijk bizar is. En ik ben even aan het denken, want ik had een tijdje geleden ChatGPT een gedicht laten schrijven over Gil. Kijk of ik die kan vinden, dan link ik die wel even in de comments. Dan ga ik zo wel even zoeken als Tim antwoord is.
Yes.
Maar ja, dit soort innovatie, hè, dat dan zo snel opgepakt wordt. Heftig, weet je. Je zou kunnen zeggen, van ja, ze hebben geen marketing erop losgelaten. Hè, dus kennelijk willen mensen dit.
Ja, dat is wel gek. Nou. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik een ChatGPT hoorde. Dat was een van onze community members. Ja, sowieso via onze eigen community. En nou ja, wij zijn sowieso vrij avant-gardistisch qua technologie die opkomt. Dus,
hoe was dat woord?
Wat?
Hoe was dat woord? Wat zei je?
Avant-gardistisch. Maar avant-garde, dat we vooraan de linie zitten.
Ah, zo. Ja.
Ja, maar als in... Ja, als er iets nieuws is qua tech, dan hoor ik het eigenlijk als vrijwel als een van de eerste. Maar nu ja, in week 2, volgens mij kwam het eind november uit. Halverwege december, begin december had ik er wel van gehoord.
Ja.
Maar daarna, tenminste, ik wist dat het bestond, maar op de een of andere manier is het dus wel mainstream ook geworden. En echt heel snel, zonder duidelijke reclame.
Mm-hmm. Dus
ik weet niet, ik denk dat het gewoon als een soort van vuurtje zichzelf heeft aangestoken of zo. Als je een goed product hebt, dan verkoopt het zichzelf. Ja. En dat iedereen toch iets van, dit is echt een nieuwigheid, hè? Van heel veel dingen, dat kennen we al, maar dit is echt een soort nieuwigheidje. Ik zat er ook laatst over na te denken. Het voelt een beetje alsof de eerste keer dat ik echt op het internet zat. Dat je echt een website had en dat je informatie op stond. Dat gaf echt een soort van kick of zo bij me als kind, ik weet het nog. En dat idee had ik met ChatGPT ook. Van het is echt iets nieuws. Iets wat we nog niet gewend zijn. Dat je iets aan een computer vraagt en dat hij het ook echt doet. Dat je gewoon een beetje je verbeeldingskracht erop los kan laten. En kijk dat de computer... Ja, dat is bijzonder. En ik denk dat veel mensen dat bijzonder vinden.
Ja.
Dus misschien dat dat een reden is. En ook natuurlijk, het is wel redelijk snel mainstream ook geworden. Hè? En dan één keer is het in het nieuws. Dus dan horen heel veel mensen ervan. En dan gaan ze het zelf ook een keertje proberen.
Ja. Ja, maar ja, ik vind dat wel interessant, want ja, als we kijken naar, nou ja, we hadden het er net nog over, hè? We probeerden om in te loggen op Ignium en ik wilde mijn account laten zien, maar er is geen manier om mijn account te laten zien zonder ook echt al mijn informatie in één scherm te delen, dus e-mailadres, naam, accountwaarde, bla bla bla, gaat mij een beetje ver, ook al weten de meeste mensen mijn voor- en achternaam, et cetera wel. Maar toen zei ik van, Tim, kun jij misschien inloggen? Nou, dat viel allemaal ook nog niet mee met wachtwoorden, et cetera. Toen zei Tim, joh, ik wil gewoon SSI hebben. En ik wil gewoon één account voor alles. Een vertrouwd account wat ik ook kan gebruiken. Dat is natuurlijk de toekomst. En DLT is dat bijvoorbeeld ook. En als we dan bedenken dat wat wij bijvoorbeeld in Nederland al hebben met DigiD, nou, als zo'n netwerk, is in principe ook dus EPSI. En dankzij DLT...
Ja.
En dankzij de juiste interoperability protocollen...
Ja.
Kunnen zaken dus heel snel eigenlijk gecopy-paste worden. Omdat er op de achtergrond niet zoveel veranderd hoeft te worden. Kan iedereen eigenlijk op zijn eigen manier innoveren... En daar vervolgens met een gateway en interoperability protocol toegang tot geven, weet je wel. Dus dan kan je dus met één identiteit gaan werken en dan daarmee inloggen, wat natuurlijk adoptie onwijs ten goede komt. In tegenstelling tot wat je zag op het plaatje eerder, hè, met de Facebooks en de Twitters en de Instagrams, dat heeft toch allemaal best wel een barrier to entry. Nou, als je dat wegneemt, zoals bijvoorbeeld ChatGPT, waarbij je dus gewoon, waarbij eigenlijk iedereen maar wat kan kutten. En het doet leuke dingen. Weet je, dat helpt. Ik heb mijn gedichtje gevonden. Dus niet mijn gedichtje.
Wat wil je daarmee zeggen dan? Zeg maar, van dat die barrier to entry dus lager is, dan zullen het sneller.
Nou.
Geadopteerd, maar in principe is dat bij al die internetdiensten, toch zo?
Nou, maar als het echt een probleem oplost, hè, dus als je nou echt, pak even het geval van wat je zegt, hè, SSI. Dus Self-Sovereign Identity. Dus je hebt je eigen identiteit in beheer. Een beetje als met je DigiD. Ja. Niemand kan bestrijden dat DigiD ideaal is om op alles wat overheid is in te loggen.
Dat is echt chill.
Of ik nou naar een verzekering ga, of ik ga naar de Belastingdienst, of ik ga naar weet ik veel wat. Als het maar een vertrouwde identiteit is, hè? Je kan gewoon letterlijk zo met je telefoon, bliep bliep, vingerafdrukje. Het zijn 4 schermpjes. En je bent volledig veilig ingelogd. Je kan ook, en dat weten heel veel mensen niet, maar binnen DigiD kan je best wel afschermen al wie wat kan zien, waar je wel niet informatie over krijgt. Dat is dan nog niet heel erg intuïtief, maar daar heb je best wel wat controle over. En je kan ook zien wie waar inzage in heeft. En dat kan je ook tegenhouden. Dat kan je terughalen. Daar heb je best wel veel controle over. Nou, met SSI heb je dat straks ook. En ik zit niet op Facebook, ik zit niet op Instagram, ik zit niet op TikTok. Mm. En waarom niet? Omdat ik die gasten net zo ver vertrouw als dat ik ze kan gooien. En ja, ik zit wel op Google. En ja, ik zit wel op Twitter. En ik weet dat dat een beetje dezelfde kant van de munt is. Maar goed, ook ik ben menselijk en ik maak ook keuzes. Ik heb ook behoeftes. Maar zodra ik de kans heb om in te loggen op Facebook en daaraan mee te doen, als dat op een beetje een fatsoenlijke manier gaat, hè, dat ik dus controle heb over waar mijn informatie heen gaat, maar ook over wat ik letterlijk in mijn muil gepleurd krijg, want dat is ook wat mij op Facebook heel erg tegenstaat. En op Instagram is dat ik letterlijk gevoerd word, hè, met informatie, ook waar ik gewoon niet op zit te wachten. Dan zou ik daar dus eerder heen gaan, ingaan, mee gaan doen. Ik heb 6 e-mailadressen. En ik heb dus e-mailadressen voor gaming, ik heb e-mailadressen voor crypto, ik heb e-mailadressen voor garbage. Om maar mijn spam en alles te beperken. Nou, hoe fijn is het nou dat als je straks dus inderdaad 1 account hebt, hè, dan kan je gewoon met je naam en toenaam, waarbij je in kan loggen op een website en waarbij jij kan bepalen wat zij kunnen zien en welke informatie zij jou mogen zenden. Ja, dus dat jij gewoon letterlijk de verkeersstromen allebei de kant op helemaal kan controleren. En als je dat zo eenvoudig kan maken als DigiD, dan denk ik dat die adoptiecurve daarvan ook gigantisch gaat worden. Want iedereen zit op de privacy. Iedereen zit op gemak. Iedereen zit op zijn tijd. Behalve als we op Facebook zitten, dan vergeten we het allemaal. Maar goed, het lijkt wel of het ervoor gemaakt is. Hint, hint. Ja. Dus ik denk dat als dat soort oplossingen komen, dat het drup, drup, drup is en dan alles in één keer. En daar komen we later in de show ook nog wel even op terug. Want dat zie je met DLT ook, hè. Iedereen is heel voorzichtig zo een beetje aan het aftasten, een heel klein beetje aan het voelen. En net zoals met AI, want AI is echt niet nieuw, lieve mensen. AI was 2 jaar geleden al een ding, hè. Denk aan de VXV's en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Die dingen aan het proberen waren daarmee. Nou, nu komt er een mainstream oplossing. Waarmee je iets kan. En dan lijkt het alsof het er in één keer is. Maar dat is niet helemaal het geval. En dat ga je straks dus ook zien. Met DLT. En ja, zoals ik zeg, straks gaan we wel even kijken. Maar er is geen bank, geen overheid die niet bezig is
om, met DLT.
Om over te gaan op DLT. Of in elk geval daar nu mee aan het experimenteren zijn. En waarom? Omdat het letterlijk alles beter maakt.
Dus dan krijg je een soort van bushokje met een antenne erop qua adoptie.
Ja.
Of een duckout met een antenne erop.
Ja, weet je, als iets maar disruptive genoeg is, hè, verstorend, dan kan er een hoop. Nou, een mooi voorbeeld. Dit was niet mijn originele idee, maar in een van de aluminium hoedjesgroepjes waar ik in zat, deelde iemand, kijk, ChatGPT heeft politieke bias. Toen had iemand daarmee gevraagd, please write a poem about Donald Trump's positive attributes. Dus wil je een gedicht schrijven over de positieve karaktereigenschappen van Donald Trump? En toen had ChatGPT gereageerd met sorry, ik wil me hier niet in mengen. Het is niet aan mij om bla 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 bla. En diegene die dat postte zei, zie je wel, het is al helemaal politiek gekleurd. Maar goed, toen ik dus in ChatGPT dezelfde vraag stelde, maar dan met Hunter Biden, kregen we hetzelfde antwoord. En met Obama, hetzelfde, et cetera. Ik kreeg daarna geen reactie van de poster van het eerste artikel. Maar toen dacht ik van, nou, laat ik het dan eens eventjes doen met Gilbert Verdian. En dus ik heb gevraagd, Gilbert Verdian is de CEO of Quantum Network. Please write a poem about his positive attributes. En dat zie je dus hier. Verdian stands tall, with a vision so clear, leading Quant Network with a heart full of cheer. A tech innovator, driven and bright, bringing blockchain to the world with all its might. His passion for change, a force to be reckoned, creating a safer, more connected world is his intention. With his wisdom and drive, he conquers all fears, breaking down barriers and wiping away tears. He is a leader who inspires and motivates, bringing people together with his creative ideas and debates. He sets the bar high with his unwavering drive, making a positive impact and always striving to thrive. So here's to Gilbert Verdian, a shining star, a visionary leader who will take Quant Network far. May he continue to inspire and reach new heights and bring his dreams to life with all his might.
Nice.
Voor een AI, ja. En dan hebben we natuurlijk nog de hele amateuristische voordracht van mij. Mijn excuses daarvoor, ik heb mijn best gedaan. Maar ja, dit produceert hij dan in 30 seconden, denk ik.
Ja, ongelooflijk.
Dus hè? ja, op zich wel. Want het is natuurlijk best wel een... Ramerlei van het niveau Likme-versie, misschien. Maar de informatie die erin zit, heeft hij dus wel ergens vandaan geplukt. Dat vervolgens geanalyseerd van, oké, wat betekent het? Daar een woordenbrei van gemaakt. Maar ook nog wel een redelijke inleiding midden-eind in zit, met enige samenhang. Dus ik vind dit wel indrukwekkend. Een stuk indrukwekkender dan toen Tim en ik anderhalve maand geleden keken. En dat hij beweerde dat Interledger Protocol een onderdeel was van Quant Network.
Ja, natuurlijk. Het is een beetje de vraag die je stelt, volgens mij.
Dat was wel een beetje gênant.
Ja, klopt. Dat was wel... Ja, net zoals dat als je hem aan de vraag wat de tokenomics zijn, dat hij iets van 500 miljoen zegt. Ja.
Ja.
Of hij weet meer dan wij. En want hij heeft natuurlijk wel het hele internet gecrawled. En wij zijn maar mensen. Dus misschien komt er nog een dump aan in de toekomst.
Ja, ChatGPT is trouwens chat.openai.com. Verify your human. Ik zal eens even kijken wat de token supply is. Ik heb dat ding intussen wel natuurlijk gevoerd dat de token supply 14,8 miljoen is.
Ja, ik weet niet of die zelflerend is. Hey, volgende onderwerp, denk ik.
Ja. Nee.
En dat is? Oh, niet. Oh, we blijven in de AI hoek.
Je mag gewoon... ChatGPT Plus is available in the Netherlands. Oh, wat leuk. What is the circulating supply of the QNT token?
Ben je scherm delen?
Ja.
Oeh, spannend.
Of Quant Networks dollar QNT Quant token.
Nu komt het hoor.
Oh, daar gaat hij weer nog steeds. Oh, nou. Dus het is al beter dan het was. Ze zeggen nu, tot zover mijn kennis-update, die rijdt tot september 2021, is de circulerende voorraad van Quant ongeveer 12,46 miljoen van het totale voorraad van 14,6 miljoen.
Nice.
Maar het is wel belangrijk om op te merken dat de circulerende voorraad kan variëren over tijd als er tokens gemint of geburnd worden. Dus je kan het beste eventjes betrouwbare cryptocurrency data bekijken om te zien of dat klopt.
Ja, en dan gaat hij ons natuurlijk naar de Quantum Show verwijzen. Ja, daar vind je alles over de tokenomics.
What does the Quantum Show say about the circulating supply of the QNT token?
Kan natuurlijk niet. Want wij waren in september 2021 nog niet, maar...
As they are the leading authority of the crypto...
Dikke vingers.
Space. Ja, dat is voor mij... Ik kan ook nog steeds niet blind typen.
Oh. Hey, hier heeft hij even geen antwoord op, hoor. Oh.
I apologize, but I am not aware of a cryptocurrency data source authority called Quamfi Show. It is possible that you may be referring to a particular show or podcast in the cryptocurrency space, but I would need more information to provide an accurate answer.
In general, as well.
It's important to note that the circulating supply information can vary slightly depending on the data sources. Different sources may have slightly different methods for calculating circulating supply. It's always a good idea to check multiple reputable data sources to ensure that you are getting accurate and up-to-date information.
Nice. Dus hij weet wel dat we mogelijk een podcast zijn. Hij is nu aan het vragen aan ChatGPT wat hij van de Quamfi Show weet.
What can you tell me about the Quamfi Show podcast and QRC 21?
Maar dat weet hij toch niet?
We kunnen het altijd vragen, het is AI toch?
Ja, ja.
Ik blijf het wel raar vinden dat hij vanaf 2021... Ja, hij verschuilt zich dus nu weer achter dat hij voor september 2021... Oké, de QRC 21 is een Quant Research conferentie georganiseerd door Quant Network. Dat is niet helemaal correct.
Nee, maar een leuke poging.
Ja. This isn't true. Ja, goed zo. Nou, dus dat was eventjes onze open AI avontuur.
Ja, zeker.
We still haven't made it, Tim. Het is wel duidelijk.
Nee, ja, maar ja, hij gaat maar tot en met 2021. September. Hij is gewoon gemaakt op het moment tijdens de piek. Gewoon, toen hebben ze hun geld verkocht. Tenminste, hun kwant verkocht. Toen hebben ze ChatGPT opgericht. Goed. AI. Laten we daar... Ik maak eventjes een kleine timestamp hier voor mezelf. Anders raak ik zo meteen de draad kwijt.
Ja, want het is AI-seizoen. Hè? Daar hadden we het over.
Ja, en daar moeten we iets mee.
Nou, we hebben er in het Engels wat aandacht aan besteed. We wilden er ook hier even wat aandacht aan besteden. Want ja. het leeft wel. En het is natuurlijk super verleidelijk om daar dan nu vol in te gaan. Nou, we zitten natuurlijk nu weer in een correctie. Dus er zijn er weer wat mensen die hun lessen waarschijnlijk geleerd hebben.
Maar daarover wel het volgende. Want ik heb dus afgelopen... Dinsdag? Ja, dinsdag. Oh, nice. Vorige week. Op de 7e heb ik een tweetje de wereld ingeslingerd. En daarin zei ik... Beste mensen, het is AI-seizoen. Maar maak je geen zorgen als je er niet bij bent. Want in het stuk dat ik dus vorig jaar schreef... heb ik eigenlijk daar ook al wat over gezegd. Vanuit het perspectief van een houder van Q&T. Investeerder. En de TLDR, en dan heb ik twee stukken met tekst. Ja, en die gaan we zo meteen eventjes doornemen. En de TLDR daarvan. Nou, maar goed, in dat stuk schrijf ik, gewoon in één specifiek stukje, schrijf ik van, ja, zolang de cryptomarkt blijft groeien en ook dus groter wordt dan, zeg maar, traditionele dichotomie, hè, dus de tweestelling, zeg maar, tussen aan de ene kant Bitcoin en aan de andere kant altcoins, is ook dat hele idee van seizoenen groter geworden. Hè? Want in het verleden is het Bitcoin seizoen of is het altcoin seizoen? En ik heb daarboven heb ik helemaal uitgelegd wat dat dan betekent. Het komt erop neer van is in die periode in de markt dan of Bitcoin dominant of de altcoins. Hè, want vroeger had je al dat mensen die riepen van... ja, er komt zo meteen een alt season aan... en dan gaan alle muntjes over de kop. Maar wat we eigenlijk gezien hebben... is dat het wel specifieke type munten werden die over de kop gingen. Hè, in 2020 waren dat de DeFi-munten. We hebben de hele NFT-hype gehad. Vorig jaar nog, volgens mij, met die aapjes. Iedereen heel blij met de Board Yacht Club.
De Shiba-hype, de Doggycoins.
Ja, de Metaverse-hype hebben we gehad. Nou, dat. En ik zeg dus, je zal zien dat in die crypto-markt gewoon je bepaalde seizoenen hebt gedurende de tijd. En moet ik even kijken in de tekst. En dan zeg ik, ja, ieder seizoen, of nou, in ieder geval ieder idee, heeft in de bredere context van de markt, waarin het dus boom en bust is, hè, van iets komt heel snel op en dan boom, dan klapt het weer uit elkaar. Ja, dus de neiging om weer in elkaar te storten. En dat zorgt ervoor dat de markt zo interessant is. Hè? Want je kan er dus heel snel geld mee verdienen. Ja. En dat zijn die parabolische bewegingen. Hè? Die 100x'en waar mensen het over hebben. Van ja, dan ga ik verkoop ik nu wat kwant. En dan ga ik nu in Huppel de Pupcoin. En dan moet je mij maar volgen. En dan gaan we keer 100. En dan koop je weer zoveel kwant terug. En dat is...
Het is hartstikke simpel. Precies.
En ik zeg, nou ja, met dat idee is waarschijnlijk ook een van de redenen dat je dit boek leest. En dat is ook een van de redenen waarom ik nu vanuit dit perspectief ga schrijven. Want ik ben daar ook mee aan het puzzelen gegaan en ik heb daar ook mijn ideeën over. Nou, dan zeg ik van hoe werk ik dan met die seizoenen? En ik zeg eigenlijk, ja, persoonlijk ben ik er niet per se een fan van. Want je kan uiteindelijk niet uitpuzzelen welk seizoen het nu is. Hè? Het zou zomaar kunnen dat je ergens op inzet en dan blijkt een ander type muntje of een andere trend te gebeuren. Maar wat ik wel kan zeggen is dat welke trend er ook is, dus niet helemaal de tekst die hier nu in het Engels staat, maar is dat je wel kan bedenken dat welke trend er ook is, het waarschijnlijk interoperabiliteit nodig heeft. Dus het is, ik zeg hier van, het is onmogelijk om te voorspellen welke route de markt gaat lopen, welk seizoen er opkomt, maar we weten wel dat welke trend dat ook is, wat de next big thing ook is, wat het volgende grote dingen ook is waar mensen het over hebben, waarschijnlijk is interoperabiliteit nodig. Waarschijnlijk moet het van A naar B naar C communiceren. En dat is de reden waarom ik zeg van, als je in een overledger zit, ben je dus goed gediversifieerd en daarmee ook goed geconcentreerd om geld te verdienen. Heel kort door de bocht. En dat is ook de TLDR.
Ja.
Ik kan dit wel uitlezen, maar het is een beetje lastig geschreven. Dus ik denk, ik zeg het even zo.
Ja.
En dan als je naar beneden scrolt, dan staat er nog een tweetje onder. Ja, dus de TLDR is Too Long Didn't Read. We kunnen niet voorspellen welke golf van boom en bust kapitalisme eraan komt in de crypto-wereld. Maar we weten wel dat ze eraan komen. Ze zullen er altijd zijn. Ze gaan er altijd een keer komen. En de beste manier om ermee om te gaan is dus in te zetten op die token die uiteindelijk ervoor zorgt dat alles met elkaar wordt aangesloten. Want dat is nodig, linksom of rechtsom. En toen zei ook iemand in de comments daaronder van ja, maar ja, hoe geldt het dan voor kwant? Want we hebben niet echt bewijs dat het zo is. Hè, van, maak het maar een keer concreet. En toen zei ik ook, nou ja, leuk, die AI-netwerken. Maar uiteindelijk, de manier hoe AI zijn, maar het web, of tenminste zijn kennis ophaalt, is door zeg maar, het hele web te crawlen. Dus je wil iets hebben, een of andere tool waarmee je dus al die informatie op één plek kan samenbrengen. En daar zit zeker een use case. Nou, interessant. Ik weet niet wat Jarno daarvan vindt, maar dat was eventjes mijn korte take op het hele verhaal.
Nou, ja, dit is wel interessant. En ik denk dat dit ook, wat je zegt, hè, dat boom-bust capitalism, dat is een deel van waarom het nu het laatste jaar anderhalf even quote-unquote minder gaat.
Ja.
Het heeft allemaal te maken met menselijke psychologie en met de basis van onze economie. En nou, we zitten natuurlijk in een economie waarbij we kunnen lenen. Hè? Dus we kunnen meer schuld opnemen om te kunnen innoveren met het idee dat het dan later die schuld weer ingelost wordt. Nou, wat alleen bij succesvolle bedrijven gebeurt. Hè? Bij de bust gaan er meestal een hele hoop gewoon op de fles. Dan krijg je een soort van een reset. En dan begint het treintje weer van vooraf aan. Hè? Dus dan krijg je dat zaagtandje omhoog. Dan een krater naar beneden, daar gaan we weer verder. En eigenlijk maken we al sinds de jaren 50 jaar over jaar nieuwe all-time highs. Er is eigenlijk altijd groei. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. En elke keer als er een bust is, dan gebeurt er weer hetzelfde. Hè? Dan bungelen er mannen aan stropdassen in trapgangen. En dan springen er weer lui uit ramen. Helemaal verrast dat het piramidespel, dat ze dat allemaal niet doorzien hebben.
Heb je die ene meme waarbij je dan zeg maar Mickey Mouse zichzelf aan de ventilator ziet hangen en dan Gilbert op de achtergrond?
Ja, nou dat. Ja. En weet je, dit is een beetje hoe het is, dit is een beetje hoe het hoort. En Tim deelde voor de show met mij van ja, dat was ergens op het nieuws dat Nederland een recessie ontsprongen is.
En toen zei, ja, nou, geen recessie.
Ik weet niet of dat wel zulke goed nieuws is. Want dan hebben we dus zo'n gênante hoeveelheid aan geld bijgeprint. Of de inflatie is zo godvergeten hoog dat de schulden verdampt zijn. Dat is niet een goed teken. Ja, want dit is ook een van de redenen waarom we dus DLT nodig hebben. En niet alleen DLT, maar ook CBDC's. Om de staat van de economie. Hè? En nogmaals, ik ben geen econoom, dus neem dat allemaal met een korrel zout. Maar inflatie kunnen we creëren, dat is geen enkel probleem. Maar geld uit het systeem zuigen, dat is wat lastiger. Want dat betekent dat mensen geld uit moeten geven. Maar als er een recessie is, of mensen horen, oh, er is heel veel inflatie, dan geven mensen geen geld uit. Dus hoe ga je dan geld wegkrijgen? Hetzelfde met bedrijven, je kan de rentes verhogen. En daarmee haal je dan weer geld uit het systeem. Maar als de rentes verhoogd zijn, dan innoveren bedrijven weer niet. Dus het is een beetje een hele lastige situatie waar de economie nu in zit. Normaal gesproken loste dat makkelijk op. Maar omdat we zo lang aan dat stiekie getrokken hebben, kan het stiekie niet meer in. En het stiekie kan eigenlijk niet meer verder uit. Want als je het stiekie verder uittrekt, dan gaat het breken. Hè? Dus nog meer geld erin in het systeem, dat werkt niet. Maar ja, geld eruit is ook niet makkelijk. Want ja, dan moet je die rentes verhogen. Als de rentes verhogen, dan crash je de aandelenbeurzen, want dan wordt iedereen weer bearish. Dus geen recessie klinkt heel mooi en heel positief. Maar we hebben die recessie wel nodig. Want er zijn zoveel, en dat zien we ook in crypto, van zombiebedrijven. Dat zijn bedrijven die zijn alleen nog maar overeind omdat er subsidies zijn. Omdat er schuldeisers zijn die niet willen dat ze opflikkeren. Want dan krijgen ze helemaal niks. Of als ze het al krijgen over tientallen jaren. En dat domino effect is ook een probleem. Ja, want als hier 10 lokale bedrijven omvallen, dan zijn er geen pin, ik noem maar wat, er geen pinautomaten meer nodig. Zijn er minder transacties en dan kunnen dus ook de pinbedrijven in de problemen komen. En als die in de problemen komen, dan komen banken weer in de problemen en dan krijg je uiteindelijk dat er een systemisch falen op kan treden. Nou, dat zien we ook bij crypto. En op crypto gaat dat heel snel, omdat het een hele jonge, kleine markt is, waarbij niet voor regelgeving is, waarbij er heel veel risico genomen wordt. Nou, dan zijn we natuurlijk weer bij FTX. Of bij ons aller, hoe heet die? Dokon. Er gaat iets mis in hun ecosysteem. En alle andere onderdelen van dat ecosysteem, hè, dus er gaat één netwerkje, dat is een beter voorbeeld. Eén netwerkje heeft problemen. Maar alles wat aangesloten is, alle andere netwerkjes, die dan dus dat ecosysteem vormen, die worden daardoor besmet. Ja? Die hebben openstaande schulden, die hebben leningen. Soms gebruiken ze diensten van elkaar. En als dat gebeurt, dan slaat er heel breed paniek toe. Iedereen gaat verkopen of proberen een slagje te slaan, hè, gokken. Nou, dan denken we dat er even wat herstel is. Dan krijgen we een AI-hype. Mensen duiken daar weer in. Mensen branden hun vingers weer. En dan blijven we zo even kwakkelen. En uiteindelijk moet er een oplossing komen. En meestal gaat dat gepaard met meer pijn. Nou, er waren een heleboel mensen om vragen, voornamelijk traders, want die hebben er heel veel baat bij. En elke keer dat er maar een beetje lijkt, het er maar een beetje op lijkt dat Bitcoin onder de 20k komt, dan komen de gasten komen weer zo en het struikgewas aangewald. Ah, kijk, we gaan nu terug naar de 7k. Nou, en een kwant moet natuurlijk naar 40 en dan naar 4.
Ja.
Want we weten voor heel veel munten En ook de aandelenmarkt dat het moet gaan komen. Toen ik begon met investeren in 2019-2020, toen zaten we ook te wachten op die recessie. Ja, normaal gesproken kwam die elke zes, zeven jaar. Nou, de laatste boeren, die heeft 13 jaar geduurd. En elke keer zeggen ze, oh, dit jaar gaat het gebeuren op 1 januari. Ja, weet je, het gaat een keer komen.
Het is wel zo, de aandelenmarkt reflecteert natuurlijk niet helemaal de economie. En in zekere zin was 2022 een verschrikkelijk jaar voor aandelen, volgens mij. Dus ik durf hier niet heel erg aan te wagen. Op zich, ik kan ook wel een video nog over recessies en het nut daarvan nog in de beschrijving zetten. Dat is een Engelse video, maar daarin wordt gewoon ook wel duidelijk uitgelegd wat het nut is van recessies in de economie en waarom het niet per se een slecht fenomeen is.
Ja.
Denk ik interessant. Ja. Ik zal hem linken.
Heel goed.
Dan.
Heel goed.
Ja, dan lead the way. Ik probeer de aflevering niet om te gooien.
Nee, helemaal goed. Dan gaan we nu even kijken hoe het met ons aller Andrew is. En wat hij uitgespookt heeft met Cibos en zijn super secret marketing plan. En dan gaan we daarna naar de kwantprijs. Gaan we weer even een glimlach op Tim's gezicht toveren. En dan kunnen we daarna door. Weet ik niet. Hey, waar kijken we naar? We kijken nu naar de Fintech Marketing Hub. Link uiteraard in de beschrijving. En er staat hier de CMO Talk with Andrew Carrier of Quant. The Alternative Approach to Cibos Marketing. Nou, Cibos is de go-to plek. Hè? Als je een fintech bent, laten we het even zo vangen. Hè? Dus banken, innovators, bla bla bla. Binnen betaalverkeer. Nou, Cibos is een Swift-event. Swift, weten heel veel mensen van jullie ook, is eigenlijk een beetje de tegenhanger van Cyanexy, is een betalingsinfrastructuur leverancier. Soms zullen we even zoeken naar Nederlandse woorden. Swift was heel groot. Swift wordt geleidelijk aan stukje een beetje een kopje kleiner gemaakt door ons aller Nexy. Maar Cibos is nog steeds groot. En Quant is daar naartoe geweest. En die hebben daar een beetje een eigenzinnige aanpak op nagehouden. Waarbij ze best wel wat kritiek hebben gekregen. Want ze hadden niet eens een booth. Dus ze hadden niet eens een stand.
Mm-hmm.
En dat hadden mensen gezien. En er was ook best wel wat fut. Omdat ze een van de interviews hadden opgenomen voor de deur. Zie je wel, ze zijn niet eens naar binnen geweest. Dat soort grappen. Ik heb best wel gelachen in mijn vuist. Ik was op Cibos. Ik heb daar nog met Gilbert gesproken. En met Martin enzovoorts. Dus als je mij erop wil vertrouwen. Ze waren daar echt. Maar ze leggen in dit artikel uit. Van, wat hebben we nou gedaan? En dit is de introductie die ik heb gegeven. Ze zeggen hier eigenlijk, hè, ze zouden het conventionele pad kunnen bewandelen van de marketing. En dat betekent dus dat je een exhibitor pack koopt. Nou, voor één persoon als moi, voor één dag daar, kost €1200. Als je niet een starter bent of weet ik veel wat. En een passepartout, dus dat is dan voor het hele event, is geloof ik €4500.
Ja.
En dan heb je nog geen stand, hè? Dan ben je gewoon een op een of andere manier, dan ben je de bezoeker, maar je moet dan wel ook links hebben, connecties met mensen daar. Dus je hebt een referentie nodig om daar überhaupt binnen te komen. Dus iemand moet voor jou vouchen. Je moet zeggen van, joh, ik ken die persoon en die is oké. Maar als je daar dus een stand wil, dan ben je dus, denk aan een kruiwagentje. Vol met biljetten. En er is competitie voor. Maar dat is een beetje hoe het dan gaat. En dan heb je een booth. En daar ga je dan bij staan. Nou, het is dus jaarlijks georganiseerd door Swift. Voor business leaders, industry experts, decision makers en vendors. Nou, het is op zich te begrijpen. Nou, het Quant team had besloten om dus even wat creatiever daarmee om te gaan. Wat betreft hun marketingbudget. En die zijn er dus naartoe gegaan. Als ambassadeurs, als ik dat goed onthouden heb. En eigenlijk hebben ze daar mensen gesproken, entiteit gesproken, geïnterviewd. En zoals Andrew het beschreef, omdat ze niet bij een booth stonden, waarbij ze continu aanwezig moeten zijn en afhankelijk waren van wie naar hen toe kwam, maar omdat ze daar rondliepen, konden ze juist heel gericht konden ze heel gericht mensen benaderen, bedrijven benaderen. En dus eigenlijk op hun agenda en op hun initiatief vragen gaan stellen. Wat ze ook hadden gedaan, ja, en Andrew zegt, hè, we hebben drie zaken benoemd die we eigenlijk wilden benutten. Hè. Dus drie pilaren, zoals hij het noemt. Eentje was educatie, de tweede was positionering. De derde was dus eigenlijk boven je gewichtsklasse knokken. En om dat aan te pakken hebben ze dus eigenlijk een contentstrategie gemaakt, waarbij dus ook die folder een onderdeel was. En misschien kunnen jullie dat nog wel herinneren, maar zij hadden een folder gemaakt met de dingen die je moet zien op Siebels. Nou, ze hebben best wel wat research gedaan van tevoren. En dat foldertje, dat zie je nu in het scherm, dat heette Digital Assets Ready for Center Stage. En er stond eigenlijk een heel programma in. 25 pagina's, dat heette de Guide to Siebels. En die hebben ze eigenlijk verspreid, hè, via social media. Die hebben ze gestuurd aan partners, et cetera.
Ja.
En ze hadden ook gedurende de 4 dagen dat het duurde, ook timeslots waarbij mensen een afspraak met ze konden maken en Gilbert kon ontmoeten, vragen kon stellen, of het team kon ontmoeten en vragen kon stellen. En eigenlijk zegt hij, dat heeft het voor ons best wel goed gedaan. Dus in plaats van zo'n dure boet, hebben we eigenlijk tijd geïnvesteerd buiten Siebels om eigenlijk een gedegen plan te maken, dat aan mensen te delen. En daarbinnen eigenlijk ons eigen ding te doen. Dat was eigenlijk een groot succes. Hè. Ze hebben heel veel goede reacties gehad op social media, et cetera. Maar ook heel veel anekdotische feedback. Hè. Dus zij zegt, we zijn in elk geval een keer of 12 dat er een meeting was en dat mensen gezegd hadden dat ze ons document hadden gevonden, ze interessant vonden, et cetera. Wat zou je anders doen, hè? Hij zou zeggen van ik zou dus meer video on-site doen en meer andere interviewees zoeken. En er was nog iets, ik moet even denken hoor. Productieproces, meer video's.
Wat ze anders zouden doen. Maar dan is er nog wel iets interessants, inderdaad, aan het einde van het artikel. En daar heb ik alleen maar wat over gezegd. Dus,
kom maar. Gooi maar.
Nee, lees jij maar voor, dan kom ik met mijn...
What are your marketing priorities for Quant this year? Wat zijn jullie prioriteiten qua marketing? 22 ging over het raising awareness. Hè? Dus zorgen dat mensen bewust zijn van wie we zijn, wat we doen. En wat we proberen op te lossen. En 2023 is vooral om te zorgen dat we dat gaan omzetten in omzet. Dus 2022 was about raising market awareness. 2023 is about turning that into revenue. En we gaan door met onze focus op beschrijvende content. Maar we gaan het uitvergroten door meer betaalde outlets te gebruiken. Hè, syndicated channels. En we gaan het meer over onze producten maken, gebaseerd op case studies. Dit is wel heel interessant. Want wat we eigenlijk dus altijd wilden, is dat er meer name dropping zou komen. Blackchain zijn ze altijd heel transparant over geweest. Nexi. Maar er zijn veel meer interessante partnerschappen en projecten waarbij Quant betrokken is. Nooit echt producten genoemd. Hè? Je ziet de afgelopen weken wel dat Quant een hele hoop dingen quote. Dingen uit Japan, maar ook Hongkong. zaken uit. Natuurlijk Latijns-Amerika. Was er ook nog iets uit Scandinavië? Ik heb het niet meer. Maar er wordt een hele hoop gedeeld. Er wordt een hele hoop gedeeld door Quant, hè, wat ogenschijnlijk concurrenten zouden zijn. En ja, vraag me dan altijd af, waarom zou je in hemelsnaam iets delen van een concurrent? Mag ik het jou over vinden?
Dat is de eeuwige discussie natuurlijk. Maar het zou leuk zijn inderdaad. Ik heb in alle eerlijkheid het artikel niet gelezen. Het is maar goed Quantum Show gebruikt.
ik wil nog even de laatste zin en dan ben ik even klaar. So, we have big plans and some huge announcements coming later this year. But you'll have to ask me again in a few months time, as I'm sadly not able to share them yet. En dit is natuurlijk waar Tim opdook. En terecht. Ja, dus we hebben grote plannen en grote aankondigingen voor later dit jaar. Maar je zal eventjes een aantal maanden moeten wachten. Want op het moment is het onder NDA.
Ja, ik heb in alle eerlijkheid het artikel niet gelezen. Omdat ik eerst dacht van ja, het zal wel. Weer een nietszeggend artikel. Maar blijkbaar best wel relevant. Ook gewoon inzagen in...
Weer een nietszeggend artikel.
Wat ja, kom op. Maar veel dingen die ze delen, denk ik van ja, leuk. Maar het zal wel. Weet je wel, het kan op de stapel van dingen die een bepaalde kant op wijzen. Nee, maar gewoon... soms zijn het van die artikelen dat ik denk van ja, leuk. Oké, maar het zal weinig uithalen.
Wat zou je willen zien in een artikel? Wat zou je willen zien?
Dit soort dingen, van welke kant ze op willen met het bedrijf. En dat staat er dus ook in, van wat hun strategie is. Ook hoe ze het hebben aangepakt. En dat vind ik leuk, gewoon die kijk in de keuken. Want anders dan blijf je hangen, denk ik, in algemeenheden. En het verwijzen naar, ja, kijk, dit gebeurt er op dit moment in de fintech-markt. Dan is de eeuwige vraag, ja, maar ja, zijn jullie daar dan zelf bij betrokken? Of vinden jullie het gewoon interessant om te posten? Snap je wat ik zeg? Dus soms geven ze die glimpjes in... inzicht in hun bedrijfsvoering. En dat vind ik heel gaaf. Volgens mij was er de laatste keer dat ze dat deden... Ja, ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen, maar ergens in de zomer of zo, dat ze ook een hele marketingcampagne aanpasten en daar ook op ingingen. Dat vind ik interessant. Dat vind ik leuk om te lezen. En alleen, ik viel dan weer op die laatste zin, hè, van ja, we hebben grote plannen en er gaan een paar grote aankondigingen komen dit jaar. Maar op dit moment kan ik er nog niks over zeggen. Ja, oké, leuk. Mooi ook dat ze dat voornemen hebben, dat streven. Maar eerst zien dan geloven. Daar ben ik heel eerlijk in. Want we hebben dit vaker gezien. En dan worden er beloftes gedaan. En binnenkort komt er een EME met een team en een video. En daar hebben we nooit meer wat van gehoord. En er zijn ook wel wat andere dingen waar we nooit meer wat van gehoord hebben.
Een beetje het vertrouwen kwijt, Tim.
Ik ben niet het vertrouwen kwijt, maar eerst zien en dan geloven. Ik vind het mooi dat ze dat soort dingen voornemen. En als marketingpersoon moet je dat ook doen. Maar we moeten zien in hoeverre ze beloftes na kunnen komen. Hè? Ik bedoel, ze hebben druk. En in hoeverre kan je dan dingen beloven? In hoeverre is het dan ook wat wij ervan verwachten? Ik probeer gewoon een beetje te voorkomen dat wij het nu weer groot gaan ophypen. En dat dan uiteindelijk blijkt dat wat ze dan noemen, tenminste dat waar ze dan later mee komen, dat dan tegenvalt. Zeg maar. Een soort van verwachtingsmanagement van mijn kant. Maar misschien ben ik cynisch, dat kan. Ik weet het niet, we moeten het gaan zien. Ik durf er niks over te zeggen. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat het er is. En ik ben heel benieuwd. Maar dat ben ik altijd. Dat is meer van, je zit er constant naar die wedstrijd te kijken met z'n tweeën. En soms ben je een beetje blind voor wat er gebeurt. Terwijl als je alleen maar op teletext kijkt en alleen maar die standen op het scorebord ziet, ja, dan heb je überhaupt geen idee wat er gebeurt. Dat is misschien een beetje wedstrijdmoe of zo.
Nou, het sluit wel een beetje aan bij wat ik ook ervaren heb en waar ik eigenlijk ook bij mijn Hey Jarno, hoe is het praatje even op inging. Wij zitten continu met onze neus in de wedstrijd. En met het risico dat we ook XRP Riddlers worden, hè?
Ja.
Er is een hele hoop informatie waarbij ik in elk geval zou voor mezelf praten. Quant lijkt te zien, de innovatie van Quant lijkt te zien, de gebruiks, de use cases.
Dat we nog met Simba Chain zagen, hè? Dan Simba Chamber, Quant wordt niet meer genoemd, maar we zien wel allemaal dingen die op Quant duiden. Dus hoe kan dat? Om even een concreet voorbeeld te geven. Ja.
Ja.
Dat soort dingen.
En dan krijg je natuurlijk het white label stokpaardje, et cetera. Maar goed, dus er zijn gewoon een aantal zaken die zijn gewoon onmiskenbaar, wat mij betreft Quant. Maar als ik die dingen dan deel hè, met naasten, die helemaal uit de loop zijn, deel ik af en toe wat, hebben we een familiegroepje waar ik dan wat dingen in deel. Cynische reacties of geen reacties. De reactie van toen de prijs elke week 100 euro steeg, wijze van spreken, toen was 10.000 euro helemaal niet gek. We waren de meesten ook nog aan het accumuleren. Nou, toen kregen we daarna natuurlijk de dump, de crash, de werk, hoe je dat wil noemen. En als ik nu met diezelfde mensen praat erover, ze zeggen van ja, maar wat verwacht je nou? Ik verwacht nog steeds wel hoog in de 5 cijfers voor het einde van dit decennium. En die 1 trillion market cap hè, in 2030, daar zie ik nog steeds geen reden voor om daar vanaf te stappen.
Ook niet.
En dan is de reactie, ja, maar geloof je dat echt? Ja, geloof je dat echt? Ja, weet je.
Ja.
Wat is er veranderd? Het is voor mij alleen maar helderder en duidelijker geworden. Maar het hele sentiment is cynischer geworden. Mensen zijn sceptischer. Ze zien geen opwaartse beweging. En zolang we dat niet zien, dan gebeurt er niks. En
ja, dat is natuurlijk niet waar.
Nee. Maar dus ik snap al waar je vandaan komt. Hè? Want ze zeiden ook, 2022 zou groter worden dan 2021. Ik denk dat als we kijken wat er allemaal doorgezet is, hè, progressie die gemaakt is achter de schermen, dat het geval is. Maar ook dat is ook wat jij heel terecht zegt, natuurlijk onderhevig aan de interpretatie van ons. Welke filter hebben we voor? En
welke bril hebben we op? Hè?
Ja. En als we alles toetsen aan prijs, dan moet je dat ook toetsen aan de wereldeconomie. En dan moet je dat ook toetsen aan, weet ik het allemaal. Ja, gaan we een 3D-bril aflevering doen? Dan zet ik hem op pauze. Nee. Dan pakt die van mij erin. Nee.
Welke bril heb je op, jongens?
Ja.
Nee, maar dat ben ik met je eens.
Ik heb een 5D Gilbert chessbril.
Nice. Nee, maar natuurlijk, weet je, ik bedoel, ik ben er zelf ook schuldig aan. Hè? Ik bedoel, als ik merk dat andere mensen enthousiast worden en ik zie de prijs stijgen, dan begin ik er ook weer in te geloven.
Mm-hmm.
Alleen, ja, ik heb alle nuances wel ingebouwd en je moet je ook niet vergissen. En dat zeg jij nu ook. Van, hebben we dit eind 2021 natuurlijk ook gezien, hè? En die year in review van 2021. En ze hebben fantastische dingen gedaan in 2022. En misschien was het, als je het gewoon één op één naast elkaar legt en gewoon gaat analyseren, was het misschien ook wel daadwerkelijk een groter jaar. Alleen, ja, wat voor waarde hecht de markt daar dan aan? Snap je? En ik wacht nog steeds op een paar fundamentele dingen. En is dat dan wat ik daarin lees, in wat Andrew zegt? En dan maak ik hem even concreet. We wachten nog steeds. Ja, ik gooi even de knuppel het hoenderhok in, maar we wachten nog steeds op gateways. Met alle nuances die daar aan zitten. Hè? En we wachten ook nog steeds ook op tokenize. En tokenize is wel dringend aan het worden. Dat is wel functionaliteit waar wij op wachten. Maar het kan zomaar zijn dat het voor Andrew dat helemaal niet relevant is. Want dat is ons bril. Maar voor de cliënten van de clients kan het zomaar zijn dat, weet ik veel, iets anders relevant is. Ja, snap je? En wij kijken naar een hele andere perspectief daarnaar dan de doelgroep van het bedrijf. En dat vergeten we echt wel vaak.
We kijken letterlijk een andere wedstrijd.
Ja, precies. Dus we kijken dezelfde wedstrijd, maar we hebben een andere bril op.
Ja.
Maar goed. Dat daarover. Ja.
Ja. Nou, en nu we het toch over prijs hebben. Zo zag het er 2 weken geleden uit. En zo ziet het er nu uit. Twee weken geleden stonden we op 129 euro's. En nu staan we op 127 euro's. Nou, volume, ja, moet je even zeggen. niet noemenswaardig.
Dat is volume, 34 miljoen of zo? Ja, 34 miljoen. 34,5 miljoen.
Oké.
Kun je nagaan, Bitcoin wordt met 20 miljard per dag verhandeld, als het tegen zit.
Ja, ja. Dus ja, we zitten gewoon in een range. Dus hier ook, kijk, dit is 90 dagen. Hè? Dan stonden we 90 dagen geleden op 111. Dan hebben we eventjes de 100 aangetikt, even eronder. We zijn ook weer eventjes met ons goede gedrag naar de 140 geweest. En over 180 dagen staan we in de plus. Nou, voor wat het waard is. Wat misschien interessant is, hè, voor de traders onder ons. Ik las net in een van de groepjes dat...
Zie wat je dit er.
Dat Quant zojuist bullish is geflipt op de USD pair. Maar zometeen komt er weer een FOMC announcement.
Ja. Ja, is hij niet al geweest?
Dat kan ik helaas niet doen.
De computer kan daar helaas geen antwoord op geven, jongens.
Alles wordt meegeluisterd. Dat zou om 10 uur geweest moeten zijn.
Oh, dat is dus nu.
Ik vergeet elke keer wat dat is. Maar goed. Op de 7 dagen zijn we down. Op de 14 dagen zijn we down. En waar gaan we naartoe? Going down, 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 down. Even kijken wat Bitcoin doet. Oh, dat is een lekker lijntje. Nee, mensen, ik heb het over de chart van Bitcoin. Niet zo, hè? Dit is niet zo'n chart. Als we op de 24 uur kijken, dan zien we een abnormal volatility alert. De prijs van Bitcoin schoot van 20.139 in één keer naar 20.600 euro's erbij. En Bitcoin staat nu op dat punt ongeveer. Waar dat ook kwam? Geen idee. Nou, kijk, over 14 dagen, dan heeft Quant Bitcoin prima gevolgd of omgekeerd. Ik denk natuurlijk dat Bitcoin Quant volgt. Ik ben een Quant-maxi. Volume van Bitcoin, voor wat het waard is, 42 biljoen miljard.
Weet je wat ik ook wel interessant vind? Nou, dat is eventjes standaard met de macro-tokens van Ethereum. Hoe is het met dat BitTensor eigenlijk? En hoe is het met VXV? Want we waren natuurlijk... we zitten in een AI-season. Dus ik vind dat ook wel even interessant om naar te kijken. En ik viel even stil tijdens Bitcoin, want volgens mij is dat echt... een beetje... uit zijn negatieve trend gebroken, maar gewoon ook niet echt omhoog. En volgens mij dat BitTensor is nog niet gelist hier. Dan moet je echt naar die exchange gaan. Daar heeft iedereen het over, hè? Ook in de
Ik heb een paar gekocht. Ik heb geen idee.
Nee. VXV dan?
Ja,
sorry. Ik ben nu...
Het is oké.
Ik gebruik nu een soort chat-GPT. Ik vraag gewoon dingen en dan ga ik ervan uit dat ik gewoon meteen antwoord krijg. Oh! 75 cent. Voor de laatste keer, de keek was 1,10 euro.
Oh, echt?
Dus dat is dan wel...
Nou. En I'm broke again. En BitTensor.
Ik zag jou ergens in een chat vragen vandaag. Did we die again?
Ja. Ja. BitTensor staat op $89.
Ja. Okay.
Maar het heeft eventjes een wick gehad naar de $150. En 112 was het hoogste close ongeveer zo.
Ja. Ja, dat is nu eventjes waar al het momentum zit, hè, de AI coins. En ik ben benieuwd. We hebben het in het Engels ook behandeld afgelopen donderdag. Het is inmiddels dinsdag en dan is dit natuurlijk ook allemaal weer gedateerd qua prijsactie. Als je dit luistert donderdagavond of vrijdag ergens op de dag of later.
Ja.
Maar ja, daar lijkt alle momentum op dit moment te zitten. Dus we moeten gaan zien wat het doet. Maar in het beste geval nemen jullie al jullie profit weer mee en dan pompen jullie het bij ons te binnen natuurlijk. Geen financieel advies. Coin Metro welcomes Ignium. En dan ga ik even kijken naar de timestamps. Ja hoor.
Ja, dit is leuk. Even voor jullie beeldvorming. CoinMetro, gereguleerde exchange in Estland. Waren een van de
is dat
eerste
dan Riga? Is het Tallinn?
Tallinn, ja.
Tallinn, oh, ik dacht dat ja, Riga is Letland, dan denk ik. En Vilnius is Litouwen. Ja. Ik zat even na, ik weet het nooit met die Baltische Staten wat wat is.
Oké. Okay.
Sorry. CoinMetro welcomes Igneum.
Ja, Estland is een heel crypto-vriendelijk land. En niet op de verkeerde manier, maar op de goede manier. Heel voortstrevend met wet en regelgeving. Er zitten heel veel crypto-bedrijven daar.
Volgens mij wordt het ook de Baltische tijger genoemd op basis van fintech-ontwikkelingen. Maar zoiets. En omdat er heel veel van die financiële technologiebedrijfjes zitten. Het is een hele interessante... hele gunstige wet en regelgeving daar. Waardoor het eigenlijk ontzettend veel technologiebedrijven aantrekt. Razend interessant. En daarom is Igneum wel relevant, denk ik. Jarno, jouw verhaal.
Nou, daarom zit dus CoinMetro daar. Nou, Kevin Murko is de CEO van CoinMetro al zo lang als dat ik weet. En hij was ook betrokken bij Igneum. En nu heeft CoinMetro Igneum dus overgenomen. En waarom is het interessant? We waren in onze kroeg. Was iemand die verspreidde informatie dat Igneum aan een zijde draadje hing. Schijnbaar. Nou, dat is kennelijk waar gebleken. Dat hadden we toen ook wel erkend. En toen was ook al bekend dat CoinMetro bezig was om hen over te nemen. Nou, waarom is dit interessant? Ik heb toen ook met mensen gedeeld voor die CoinMetro bonds. Die verkrijgbaar waren in 2020. Die zouden of age komen. Dus die zouden, ik weet niet hoe je dat noemt in het Nederlands. Maar dat was een bond en die werd omgezet in equity als je dat wilde. En dat zou op 31 januari gebeuren. Dat kan dus niet meer. Maar toen heb ik wat mensen verteld van, joh, als je daar naar wil kijken, is dat wel interessant. Want CoinMetro was toen gewaardeerd op 50 miljoen. Nieuwe waardering is 180 miljoen. Dus dat is een keer 3,8. Terwijl je die bond voor dezelfde prijs kon kopen. Ik dacht, nou, misschien is dat leuk, misschien is dat interessant. Zodoende kwam ook Igneum dus aan de orde. Nou, en daar was dus ook wat vrees over. En nu wilde ik dus mensen even laten zien van, oké, CoinMetro is dus zo gezond dat het kennelijk Igneum op kan nemen. Ik denk dat dat ook wat zorgen wegneemt bij mensen over, staat CoinMetro op het punt van omvallen? Want overal vallen exchanges om. Ik denk dat het daar wel wat over zegt. Als jij nu een bedrijf over kan nemen wat noodlijdend is, en daar je personeel ook in onder kan brengen en de boel kan laten draaien, dan is dat heel mooi.
Ja.
3 februari 2023 heeft CoinMetro 71% van Igneum's aandelen gekocht, met het doel om het de rest over te nemen april 2023. Alle Igneum geregistreerde gebruikers, 4000 zijn dat er, en asset issuing business clients, dus bedrijven die assets hebben worden overgedragen naar CoinMetro. Is dit relevant? Even kort wat over Igneum, want wat doet Igneum nu? Igneum zit in de securities. En iedereen heeft nu kippenvel. Nee, securities zijn niks anders dan eigen... Huh?
Voel je dat? Een beetje een rare gevoel. Ik heb kippenvel ook hiervan.
The hair, the back of my neck. We zitten zo bijna een mat. Echt de kapper. Maar Igneum. Igneum zit in de securities. Ja, dus... crypto tokens zijn vooral bezig om niet securities te zijn. Waarom? Omdat we allemaal bang zijn voor de grote boze SEC en de Verenigde Staten met hun antieke beleggingsbeleid en regelgeving, et cetera. Nou, maar securities is niks mis mee. Ja, die CoinMetro bond die je kon kopen was ook een security. Op zich helemaal prima. In Europa hebben we daar niet zo heel veel last van. Geen juridisch advies, geen financieel advies. Ik weet niet hoe dat zit voor andere landen dan Nederland. Maar in Nederland mag je gewoon als particulier je aandeeltjes kopen enzovoorts. Als je dan maar netjes aangeeft. Nou, Ignium kan je dus als bedrijf jezelf aanmelden, NFT's creëren. Je kan aandelen creëren op de blockchain enzovoorts. Nou, ze bieden eigenlijk een dienst waarbij dat allemaal geregeld wordt. Nogmaals, helaas kunnen we niet helemaal in de website om dingen te laten zien. Maar er zijn best wel wat entiteiten die al wat obligaties hebben aangeboden. Of securities hebben aangeboden. Backify is een mooi voorbeeld. Daar ben ik ook even betrokken bij geweest. Die zijn een cashbackbedrijf. En die hebben toen ook wat geld ingezameld via CoinMetro, startkapitaal. En daar hebben onder andere ik ook mensen wat equity van gekocht. Hè? Dus dan heb je gewoon een gedeelte van het bedrijf. Waar je zoveel procent van het bedrijf kan je bezitten. En in tegenstelling tot traditionele beurzen, waarbij het dan bijvoorbeeld bij Euronext in beheer is. Hè? Dan heb je dus papieren, aandelen, shares, die liggen daar in de kluis. En dat wordt dan op een of andere manier digitaal bijgehouden waar nou wat is. Nou, daar zijn ook nogal wat problemen mee. Maar zij doen het allemaal digitaal en op de blockchain. En dat is hartstikke mooi en dat is hartstikke snel en dat is hartstikke transparant en eerlijk. En verder werkt het eigenlijk gewoon als de meeste exchanges. Dus je logt in, je moet even KYC doen. En daar gaat Tim zo nog wat van vinden. En vervolgens kan je geld storten, euro's. En dan kan je met euro's kan je bieden op wat je wil hebben. Maar soms zijn er ook projecten. Dus bijvoorbeeld op CoinMetro hebben ze regelmatig projecten, startups, die dan, ik ga er nu even in zoeken, dan wordt het heel chaotisch. Dus die geld willen inzamelen en die dan ook een stukje aandelen bieden. Dat was een project in Japan en er waren al wat andere projectjes waarin je kan investeren. Dus stel dat je nou in de toekomst zegt van, joh, ik wil quote-unquote wat meer weg bij crypto, dan zou dat een optie kunnen zijn. Ja, en met weg bij crypto bedoel ik weg bij de volatiliteit en de heftige boombastingen, et cetera. Want als jij een stuk van een bedrijf koopt en dat bedrijf is gezond en dat bedrijf doet zijn ding, dan biedt dat meer rust vaak, hè? Ook voor grotere bedragen dan met crypto voor veel mensen. Dus dat is iets waar je naar zou kunnen kijken. En ik denk dat Ignium nu overgenomen door CoinMetro heel goed is voor alle beide partijen. Echt even vanaf een afstand bekeken. Hè? Ik heb by no means insight informatie hierover. Maar ik denk dat dat een hele mooie logische stap is. Ik denk dat CoinMetro op die manier mooi het hele arsenaal wat kan uitbreiden. Zodat ze wat meer coverage kunnen hebben. Ik vind het CoinMetro ecosysteem heel fijn, ook al is het volume laag. Hè? Ze spelen wel volgens de regels. Dus ja, ik denk over 5 jaar dat CoinMetro sowieso nog bestaat. En ja, not gonna lie, ik zie dat met Binance voor de Nederlandse markt niet per se zo. Ik zie het niet als onmogelijk dat Binance uiteindelijk in de problemen gaat komen.
Met als jij nou een lijst van voorspellingen bijhoudt, dan is dit er weer.
Nee. Nou, maar weet je, je snapt wel wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoelt. Ja.
En ik denk dat het belangrijk is. En ik denk dat als ik daar over 5 jaar nog zit, dat dan een stapje binnen het CoinMetro ecosysteem voor mij naar dus een Ignium voor een securitytje links of rechts heel logisch zou zijn. Als ik daarbij dan weer niet naar de Giro hoef en met dat antieke POC-systeem van hun hoef te werken, dan is dat heel fijn, wat mij betreft. Ik ga mijn bek houden, want ik blijf maar graven. Tim?
Ja, ik heb persoonlijk niet zo heel veel met Ignium, dus hierbij zwoep ik meteen het hele verhaal weer naar beneden. Maar ik heb er ook niks tegen. Het is meer, ik vind het interessant, ook dat CoinMetro dit doet. Ik heb het zelf geprobeerd ook. Mijn KYC te doen, alleen mijn e-mailadres is niet mijn achternaam wat ik daarvoor gebruik. Dus nu denkt hij dat ik Tim dan een bepaald woord heet. En dan doe ik de KYC en dan laat hij me verder niet toe. En toen duurde het best wel een tijdje en ik heb eigenlijk gewoon couldn't be arsed om verder te gaan. Dus ik heb niet echt ingelogd. Maar ik denk op zich wel verder dat als ik door die KYC heen was gekomen, dat het best interessant is. Ik bedoel, dit is wel uiteindelijk de kant die je op wil. En het is interessant dat een exchange ook dit allemaal integreert. En natuurlijk is er weinig momentum verder rondom CoinMetro voor ons. Er zal ongetwijfeld veel gebeuren. Het is een beetje zo'n gebouw hè, langs de snelweg waar je iedere dag langs rijdt en nooit echt naar kijkt, totdat je een keer kijkt en je zegt, oh, die gasten die hebben best wel wat voor elkaar gekregen. Dus ik vind het een interessante ontwikkeling. En ook, überhaupt, ik vind dit altijd leuk. Hè? Ik bedoel, het hele fintech-ecosysteem in zo'n land als Estland prikkelt sowieso altijd mijn interesse. En ook dat je in al dat soort kleine bedrijfjes, hè, dat die bedrijven ook weer in zo'n land maar elkaar ondersteunen op die manier. Van koop Estland zo waar, dan helpen we elkaar. Dat zit er wel een beetje in, dus... Ja, ik vind het leuk, maar ja, ik heb er verder niet zo heel veel over te zeggen, omdat die KYC niet lekker ging. En daar kwam mijn rant over SSID. Ik kan er niet zoveel nuttigs over zeggen. Sorry, ik hoop niet dat je teleurgesteld bent, maar ja.
Nou, nee, maar ik denk als je de kritiseert omdat ze jouw e-mailadres gebruikt hebben voor je voor- en achternaam.
Ja, ik kon het niet wijzigen. Ja, ik werd helemaal... Ja,
want je hebt nog geen account.
Nee, maar dat kon dus ook niet, want... Ik kon het niet wijzigen, dus ja, ik vond het heel storend, ja. En dat het dan ook een paar dagen duurt voordat ik überhaupt... dat zij dan een e-mail sturen van we hebben meer informatie nodig en dan ga je er weer heen en dan kun je het weer niet aanpassen. Dan denk ik van ja, dat is niet handig jongens. Okay.
Maar goed, ze hebben nu dus de core met customer service en doe ermee wat je wil, probeer dat uit of niet.
Ja, maar... Ontzettend interessant. En ik denk ook dat we dit soort dingen moeten blijven verkofferen. Ik bedoel, er gebeurt heel veel in de wereld rondom kwanten. En de manier hoe je het kan kopen en wat er allemaal bij komt. Dus ik denk zeker interessant. Ook bijvoorbeeld, een van de dingen waar bijvoorbeeld, dat komt nu een keer in me op. Ik weet dat we dat hele gedoe in Zwitserland hadden. Daar heb ik eigenlijk ook nooit meer wat van gehoord. Een of andere aandelenbeurs of zo, die dan ook dingen wilde tokeniseren. Daar hebben we nooit meer wat van gehoord. SDX, hebben we nooit meer wat van gehoord verder.
Oh nee?
Dat was hartstikke leuk. Oké, ik heb dit op het web. Ik moet dit echt uitzetten op mijn laptop. Het is op mijn laptop, mijn instelling.
Ik heb het overal uitstaan.
Ja. Maar, sorry dat ik over SDX begin, maar ik heb daar echt nooit meer wat van gehoord.
Nee. Swix Exchange Group is nog steeds, staat nog steeds. Het is nog steeds heel groot. Maar ik denk, net zoals dat... Quant niet geassocieerd worden met een token, de Simba Chain niet geassocieerd worden met een token. Dat ook SDX het vriendelijke, nog dringende verzoek heeft gehad om te stoppen met het shillen van Quant Network. En SDX, zoals je ziet, staat op hun website nog steeds als een tabblaadje. Nou, ik weet niet of we daarheen mogen. Ik zit achter een VPN als het goed is. Ja. Dus ik word heel vaak gebounced op websites. Oh, spannend dit. Maar SDX bestaat nog steeds. SDX doet nog steeds zijn ding. SDX die deed nog steeds. Ze hadden vrij recent iets... daar was ik ook bang voor. Kijken. SDX News. Want ze hadden een nieuw product gelanceerd. Ze hadden wat bonds getokeniseerd of iets anders getokeniseerd. Ik wil niet op internet gaan falen. Zo voor het eerst zijn. Een hele lange tijd. En dan zou dat waarschijnlijk weer zijn. Precies tijdens de Quantum Show. Nou, dan de VPN maar uit. Oh. Ik allemaal niet over heb voor jullie. Kijk, daar zijn we.
Ja.
Teringleiders willen allemaal je data hebben. Ja, hier. Euro-denominated bonds. 23 januari 2023. Six Digital Exchange has received regulatory clearance by FINMA to support the issuance, trading and settlement of bonds denominated in euros. The service will be live on the 1st of February 2023 for all members of SDX. Dus ze zijn FINMA gereguleerd nu om euro-genomineerde obligaties aan te bieden.
Ja.
En daarvoor hadden ze ook nog hier iets anders. Een digitale bond was de stad van Lugano, die hadden wat gelist.
Dus eigenlijk...
Aangesloten bij een kwaliteitsding. En er is best wel wat nieuws. Elke maand is er wel iets.
Ja. Dus hoe we hem eigenlijk moeten lezen, in jouw interpretatie, is dat een beetje zoals het Simba-verhaal van weten dat ze waarschijnlijk overletsel gebruiken, alleen ze moeten hun mond erover houden.
Nou ja, ik denk dat als we kijken, allebei een beetje de fase, hè, zo voelt het waar ze in zaten. Ik denk dat het hand in hand gaat met wanneer Quant ook hun dingen aangepast hebben. Ja, als we dus kijken naar een jaar geleden ongeveer. Toen kwam eigenlijk de radiostilte. Qua community engagement.
Mm-hmm.
Toen is ook de communicatie van SDX opgehouden. Want ze hadden natuurlijk nog hun tweet met een multiple choice vraag. Van wat is de toekomst van crypto?
Ja, dat weet ik nog.
En dan één antwoord. Interoperability solutions like Quant. Of Overledger, ja, of whatever.
Tweet.
Dat soort grappen en gollen. Ik denk dat Quant heel duidelijk heeft gemaakt naar al zijn partners. Oh, jongens, wij willen dit niet meer. Wij willen hier niet meer geassocieerd worden. Oeh, ja, dat kwam ik ook nog ergens tegen. Fuck. Volgens mij was dat artikel. Was dat een ander artikel? Ik ga het even opzoeken.
Goed.
Want dat was wel heel interessant. Er stond namelijk ergens dat ze niet geassocieerd wilden worden met crypto. En volgens mij was dat ook in dat artikel.
Ja, dat stond ook in dat artikel. Ja, klopt. Want ze wilden juist alleen maar op hoogwaardige zaken focussen. En juist niet op crypto.
Ik zal even kopiëren. Dan plak ik die even op de plek van mijn ChatGPT-ding. Kijk. Dit is uit het artikel, hè? Dus als je ons neerzet naast het overweldigende meerderheid van de Cibos stalhouders, zijn we een relatief onbekend merk. Maar dat was juist deel van de uitdaging. Een ander element is dat onze organisatie, is dat our business, yeah, making blockchain for finance easy, dus het makkelijk maken van blockchain, is vaak verkeerd begrepen. En ja, er is ook een gezonde hoeveelheid scepticisme op Cibos, betreffende of het überhaupt wel een ding gaat worden. Nou,
ja.
Eigenlijk zijn wij de markt aan het creëren vanaf nul. En alsof dat nog niet genoeg uitdaging was, dan is er nog een laatste vlieg in het de ointment. Wat is een ointment ook alweer?
Ja.
Maakt niet uit, een vlieg in de soep. De laatste vlieg in de soep is dat meer dan eens, als wij zeggen blockchain, dat mensen crypto horen. Wij moeten ons zo ver mogelijk dissociëren van een applicatie, van een blockchain applicatie waar we niet in betrokken zijn. Dus ze zeggen, we need to dissociate ourselves from an application of blockchain technology that we're not involved in. En dat gaat dus expliciet over crypto. Ze hebben dus niks met crypto te maken. Zij zijn geen onderdeel van crypto. Dat is wat hier staat.
Ja.
En daar ben ik het mee eens. Ik denk dat een heel terechte stap is die ze genomen hebben. Om een veelheid van redenen. Maar dat heeft wel gevolgen. En dat heeft ook gevolgen voor de marketing. En dat heeft ook gevolgen. Wat denk je van het woord staking? Het woord staking, daar willen ze zo ver mogelijk vandaan blijven, is vanaf het begin al. Ik ging zoeken naar Gilbert in Maine, in de Maine Quant Group. Oké, wat kan ik nou vinden dat Gilbert heeft gezegd over staking? En hij heeft nooit gezegd dat Quant staking gaat leveren, maar dat ze eigenschappen van staking hebben gepakt, maar dat we niet een proof of stake worden. En daar zijn ze vanaf het begin heel duidelijk mee bezig geweest, omdat daar wordt het water weer blubberig, hè? The waters get murky als je staking aan gaat bieden. Ja,
ja.
Hoe zit het dan, hè? Wie heeft dan custody en worden er dan munten gecreëerd? Wat biedt het nou?
Ja, ik heb nooit over nagedacht wat je nu zegt. Dat er inderdaad wel in die communicatie al vanaf het begin, we worden echt een soort riddlers nu, maar dat je vanaf het begin al dingen ziet omdat we er eigenlijk allemaal blind naar waren.
Nou nee, het is altijd duidelijk geweest dat het nooit staking was. Het is nooit de bedoeling geweest dat het staking zou zijn.
Nee, maar ja, voor het gemak noemen we het staking.
Nee, voor het gemak noemen jullie het staking.
Hoe noem jij het dan?
Gateways. Remote connected gateways. Het is geen staking.
Ja, wat doe je daar dan mee met je kwant?
Je plaatst je kwant als onderpand in een gateway om bandbreedte vrij te spelen.
Dat is, dat is toch een vorm van staking?
Nee, dat is niet, want je opent een payment channel. Dus het is echt wel een verschil. En
maar, wat is dan het woord om het te gebruiken?
Geen idee,
gewoon in dagelijks gebruik, hè? Hoe zou je het dan noemen?
Ik zou het geen staking noemen. Ik noem het altijd een soort van staking. Niks, ik heb er geen woord voor.
Oh, oké. Maar ik heb er geen woord voor. Gewoon in ons dagelijks taalgebruik maak je er toch wel staking van. Maar.
Nee, want het is fout. Ik daag je uit echt om alle groepen te zoeken waarbij ik het expliciet staking noem en zeg dat dat het ding is.
En je noemt al staking en dan maak je er een woordgrapje van.
En dat ik het niet tussen aanhalingstekens heb gezet. Dus nee, maar het is echt heel belangrijk. Het is echt heel belangrijk dat het geen staking is. En dat is omdat ze dus ook niks te maken willen hebben met het hele crypto-verhaal, met het hele crypto-geneuzel. En dat zie je ook met alle partners. En je ziet hoe SimbaChain erop dook, expliciet met een extra berichtje van joh, we hebben niks te maken met tokens, we hebben niks te maken met crypto. Dus ik vind het ook niet gek dat we van STX niks meer horen.
Nee, oké, maar ik zit nog steeds over het staking na te denken. Je doet nu echt alsof ik gek ben of zo. Ja. Dat slaat echt nergens op.
Nee, maar
gewoon staking genoemd. En dat is het. Je kan er van alles omheen verzinnen. Maar ik vind het in feite komt het wel op dat mechanisme neer. En dat het dan niet één op één hetzelfde is, dat begrijp ik ook wel. Maar het is wel het woord wat het dichtstbij in de buurt zit. En we kunnen wel. Moeten we een of ander nieuw woord gaan bedenken. En ik snap ook dat Quant in hun communicatie het niet zo noemt, omdat dat verwarring oplevert. Maar ja,
kijk,
mij is het
wel
duidelijk.
Het principe van steken, en daar zit het crux, is namelijk dat jij een gegarandeerde return krijgt. Kijk, stakeout in, dat zijn cryptocurrencies, wordt ondersteund, vastzet in een bepaald contract, simpelweg op een exchange en als beloning, periodiek worden uitbetaald. Dit maakt jouw token dan een security, of de handeling die je doet. Weet je, krijgt een gegarandeerde, je hebt een garantie op een uitbetaling, je hebt een garantie...
Ook niet helemaal, toch? Het ligt eraan wat voor vorm daarvan is. Ik bedoel, je kan bijvoorbeeld ook gewoon je USDC steken, zoals dat dan wordt genoemd, en dan die rentes die veranderen, en die zijn ook aan verandering onderhevig.
Maar technisch gezien...
Ja, dat zou kunnen.
Nee, maar daar valt het onder. Maar je krijgt geen rente op je gateway. En daarom is het geen staking. Want je biedt een dienst. En de munten die je daarin hebt zitten, die bieden bandbreedte op het netwerk. Ja. En je hebt geen gegarandeerde inkomsten. En met staking is er altijd...
Wel iets van dividend of hoe dan ook. Maar...
Nee, ook geen dividend. Nee, want dan ben je een security, per definitie.
Ja, het zal juridisch vast wel zo zijn, maar voor de gemiddelde huistuin- en keukenluisteraar denk ik niet dat het...
Maar dat is het probleem.
Zeer uitmaakt.
Maar dat is exact wat Andrew zegt. Dat is het probleem. Dat is echt het hele probleem. Is dat mensen horen één ding, maar ze denken wat anders. En daar zit het hele probleem in. En daarom willen ze dus niks te maken hebben met crypto, alles schijn wegnemen. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Je hebt geen gegarandeerde inkomsten als jij een gateway runt. Het is niet voor iedereen hetzelfde. Je biedt een dienst en je wordt betaald voor die dienst.
Ja.
Dat is wat je doet. En het is geen staking. Want een stakingprotocol, daar sluit jij je munt op en je krijgt een vooraf afgesproken rendement. En dat is staking. Voorbeeld, op CoinMetro, die bonds die ik had. Ik kreeg die bonds elke... Ik kreeg 8% en dat werd dagelijks uitgekeerd.
Mm-hmm.
En dat kon op die bonds, want dat was een security. Dat stond op Ignium, was losgekoppeld van CoinMetro. En ik kreeg dat in Ignium tokens, kreeg ik dat vergoed en die kan ik rechtstreeks omzetten in euro's. Dat is de manier waarop het kan en mag en waarbij dat dan nou goed. Dus rentes of dividenden. En dan heb je
ik snap dat je het juridisch, dat ze er zo ver mogelijk vandaan mee proberen te blijven, maar gewoon in de volksmond heet het gewoon staking. En zolang we er geen ander woord voor hebben, dan daag ik je uit om een ander woord ervoor te bedenken. Dan wordt het...
Maar dat is niet mijn taak. Alleen het is geen staking. En dat is ook meerdere keren duidelijk gezegd.
Ja, oké, maar dan is het aan de community om een ander woord
Ja, maar dat is prima.
En ja, ik zie ons dat niet zo snel doen, eerlijk gezegd. Ik denk ook dat je net zoals iets googelen kan ook via Bing. En dan kan je een heel epistel schrijven over waarom dat niet zo is. Maar als ik iets google, dan kan dat ook via Bing of Yahoo of wat dan ook. Ik denk dat steken gewoon een soort werkwoord is geworden om dit zo te duiden. Dat is meer mijn punt. En ik begrijp jou ook. Het is ook goed om het even uit te leggen. Maar ik denk dat steken meer een soort van werkwoord is om dit te omschrijven. En dat die... Kijk, de gemiddelde huistuin- en keukeninvesteerder zal het echt geen ene zier uitmaken hoe geld wordt binnengeharkt. Zolang er maar geld binnenkomt. En hoe dat werkt, maar voor regulators natuurlijk wel. En dat is wat Andrew hier ook zegt. Ja. Dan moeten we, als je een leuk woord hebt om dit te omschrijven, dan nodig ik jullie uit in de comments. Hoe gaan we het noemen?
Stekking. Ik zit hier even...
ertussen.
Dit is het Quant Overlay GUI Guide V2 Remote Connected Gateway Operators. Het woord staking.
Ja.
Nul. Stake. Nul. Er staan wel woorden in, hè? Ja.
Maar lokken, je tokens lokken dan? Is dat dan niet misschien de manier om hem te noemen? Ja, oké. Dus dan lok je je tokens.
Locking, nee.
Niks?
Staat er überhaupt wel een woord in? Ja, dat werkt dus wel. Sign into your payment channel, invoke functions, claiming funds from the payment channel.
Claiming funds. Is dat dan een omschrijving die ze gebruiken? Je biedt natuurlijk een service aan, daarvoor word je betaald en dan kan je je funds claimen.
Ja, van je payment channel. Maar ja... Er staat ook nergens in het document één keer het woord staking. En dat is een document op pagina's, 16 pagina's.
Dus dan zou het werkwoord worden in tenminste de taalnaties gaan we hierop aanpakken. Maar dan zou een soort van het zou dan funds claimen worden. Hoe je dit omschrijft. Dus geen staking, maar opbrengsten innen. Dat is hoe we het gaan omschrijven. Dat is heel vaag, heel fuzzy. Zodat je niet de regulators...
Weet je wat vage fuzzy is?
Ja?
Staking. Want je kan ook munten steken. Hè? En dan krijg je misschien wel helemaal niks. Dan krijg je misschien alleen maar... Dus staking is misschien wel te breed dan.
Ja, ik denk dat het sowieso allemaal vrij breed is en onduidelijk. Opbrengsten in, ja, dat kan van alles betekenen. Maar ik denk dat ze het wel zo noemen dan. Zodat ze maar gewoon niemand tegen het hoofd... En dat krijg je als je geen duidelijke regelgeving hebt. Dan moet het dus op zo'n manier. En dat is dan ook wel weer de slimmigheid van Quant. Dat ze daar ook alweer over hebben nagedacht.
Ja.
Goed. Anderhalf uur zijn we bezig. Zijn er nog dingen die we moeten benoemen?
Ik ben er klaar mee eigenlijk. Ik heb hier nog wel dat Forbes artikel. Daar kunnen we even heel kort doorheen.
Is dat echt nodig? Ja, kan
wel. Forbes Digital Assets. How Mastercard, Goldman Sachs and other TradFi tussen aanhalingstekens Titans are using blockchain to rewire global finance. Ja, dus hoe gebruiken Mastercard en Goldman Sachs en andere titanen blockchain om de hele boel anders te gaan doen. Nou, crypto is in de crisis, maar financiële instituten zijn bezig om te innoveren. Ja, ik zit even te denken, want deze heb ik dan weer niet recent gelezen. Het is best wel oud artikel. Is te oud voor mijn hersenen wel. Tim, heb jij er de TLDR van?
Nee, want ik heb het artikel niet gelezen, maar ik weet wel. Ja.
Oké, okay, dan gaan we niet.
Maar ik weet wel dat er een quote of een citaat door Quant Wereldwin werd gestuurd. Dat inderdaad een van die hoge pipo's had gezegd dat tokenisering de toekomst is. Nou, dat is natuurlijk weer volledig in ons straatje en ook waardevol om te benoemen.
Ja.
En dan Het Galileo-straatje, ja. Dat zou leuk zijn voor die boys.
I think we're going to have a world where everything will be tokenized and will be passed around in a safe fashion. Dat lijkt godvergeten veel op een regeltekst die ik / wij voor Galileo geschreven heb. Nou weet ik
misschien
weer
waar dat zij wel gekeken hebben naar Galileo en dachten, god, dat is een goed idee.
Namen die genoemd worden in het artikel, BNY Mellon, Honeywell, Silvergate Bank, Australian Security Exchange, wink, wink, AP Müller Maersk, ja, ASX, die draaien volgens mij ook met Quant, 2019-2020 geloof ik.
Nou, dat zou zomaar kunnen. Is dat Australian, Honeywell. Die Australische
beurs. New South Wales Health zit... Huh?
Die Australische beurs was er ook FE van, dacht ik.
Ja, ja, de ASX, Australische, die hebben we het over hier. Deze.
Ja.
Die.
Nou, Mellon dacht ik, Honeywell is ook echt een gigantisch bedrijf trouwens. Maar ja. Dat is ook weer wat anders.
Ja, ja, Silvergate Bank. Dus artikel is wel leuk, zit in de beschrijving. Laten we dat doen. Laat even in de comments weten. Ja, hoe noem je het onderhouden van een payment channel? Je hebt een Q&T address en je hebt een operator address. Geen stakeadres. En hoe noem je dat dan? Noemen we dat dan RCG'en? Remote Connected Gateway'en? Of noemen we
when
dat gewoon...
WinRCG.
Ja, WinRCG.
WinRCG'ing, sir. Sir.
Yes.
Ja, goed.
Lieve mensen.
Ik ben helemaal gaar. Maar ik vond het leuk om weer anderhalf uur tegen jullie te praten. Tenminste, Jarno vanavond horen praten en soms in te grijpen.
Dan moet je je huiswerk doen, heb je ook wat te zeggen.
Ik doe mijn huiswerk. Ik probeer een stukje te schrijven voor jullie op fanfishow.com.
Dat is waar.
Ik kan niet garanderen dat het binnenkort komt, maar ik doe wel mijn best. En ik heb heel veel huiswerk gedaan, maar ik krijg er nauwelijks feedback op. Hè. Ik heb een heel epistel geschreven voor jullie, dat je nog steeds gewoon kan lezen. Als je mijn take wil weten, dan kan je het gewoon lezen. Het staat zo op het internet. Goed. Dat was het wat mij betreft. Ik zie jullie graag volgende week weer in het Engels.
Lieve mensen.
Lieve mensen.
Blijf comfy.
Blijf comfy.